Shabbat shalom. Wat fijn om weer bij jullie te mogen zijn. Ik heb altijd het idee van, ik kom een beetje thuis hier door de loop der jaren. En dat is een goed gevoel in elk geval. En ik dacht toen ik daar zo zat, Sjoutje, dankjewel. Wat hebben we eigenlijk al ontzettend veel gehoord. Een heleboel van de liederen, hele mooie liederen. De woorden die we gehoord hebben, eigenlijk zoveel om over na te denken, dat ik dacht, wat moet ik hier allemaal aan toevoegen? Want het is al zoveel. Maar ik heb me wel wat voorbereid en ik dacht zo, wat is het toch elke keer geweldig mooi, de lezingen voor de Shabbat die zo mooi bij elkaar passen. Uit het boek Deuteronomium, of de Devarim, de profeet Jesaja en uit de Berit Chadesha. We willen wat beginnen met het boek Deuteronomium, althans zo heb ik het vroeger geleerd en de meeste van ons natuurlijk. Maar wat is het mooi als je de echte naam weet en die willen we dan ook vooral gebruiken. Devarim. Uiteindelijk heet het boek Ele HaDevarim. Dit zijn de woorden. Dit zijn de woorden die Mozes gesproken heeft tot heel het volk Israël aan de overzijde van de Jordaan. Dat boek Devarim, dat is het vijfde boek van de Torah. Het laatste boek van de Torah. Maar ik vind het zo mooi dat het vijfde boek is, want vijf is in de Bijbel altijd het getal van genade. U wist dat misschien wel, maar het is misschien ook wel goed om het toch een keertje te zeggen. Elke keer als we dat getal vijf tegenkomen, dan mag je denken van, dat is genade. Het psalmenboek, de 150 psalmen, die zijn onderverdeeld in vijf boeken. Gaat u het maar een keertje nakijken. Ja? De afmetingen in de tent, de ontmoetingstent, de tabernakel, dan kom je vele keren het getal vijf tegen. Of een veelvoud van het getal vijf. Echt heel veel keren, 10, 20, 150. Ja? Als het ware zou je kunnen zeggen, de miskan, de tabernakel, de tent van de ontmoeting, spreekt vooral van genade, van liefde, van trouw. En vanuit die tent riep de eeuwige. En u roept uiteindelijk nog altijd, ook al is het niet meer uit die tent die er niet meer is, maar hij roept nog wel altijd tot ons. En hij roept, dan mogen we weten, dat is genade. Hij verlangt er intens naar om een relatie met ons te hebben. Vijf. David die had vijf gladde stenen en daarmee ging hij de reus Goliath tegemoet. En hij versloeg hem daarmee met die vijf stenen. En zo kunnen we een heleboel voorbeelden noemen van vijf. Ook in de Berit Chadesha lezen we bijvoorbeeld de wonderlijke spijziging. De vijf broden en dan die twee visjes. We lezen over de vijf meisjes die wijs waren en ook vijf meisjes die dwaas waren. We lezen over een heer die het land uitgaat en die geeft talenten aan zijn knechten. Aan de een één, aan de twee en aan de ander vijf. En ze zou een hele tijd door kunnen gaan om te vertellen dat vijf spreekt van genade. En het boek Devarim, je zou het achter elkaar moeten lezen, dan merk je en dan lees je hoe ontzettend vaak er sprake is van genade. Toen, gelukkig jaren geleden, mijn ogen opengingen voor, zeker voor het volk Israël, want ik had vroeger altijd geleerd van, Israël heeft afgedaan en de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Maar ik ben ontzettend dankbaar dat mijn ogen daarvoor zijn opengegaan. En als je ogen opengaan voor Israël, dan gaan je ogen ineens ook open voor de schrift en voor allerlei dingen waar ik nooit van geweten heb. Maar die werkelijk zichtbaar werden. En dan merk je of dat inderdaad dat boek Devarim, wat ik altijd geleerd heb van, dat is de tweede wet. Hè, Deutero is 2, in Nomos betekent wet. Hè, maar het is vooral een boek van genade. Elke keer opnieuw dan lees je van genade. En als mensen dan wel eens zeggen van, ja, maar de genade die kwam met Yeshua. De genade die kwam in het Nieuwe Testament, zal ze noemen. Dan denk ik, wat een dwaalleer is dat. Het is heel verdrietig, daar ga je mensen ook niet om veroordelen. Maar de eeuwige is nooit veranderd. Die was in wat wij dan vaak noemen het Oude Testament, oftewel Tenach, is ook vol van genade. Net als de Berit Chadasha. Hij is dezelfde. Toen, vandaag, maar ook in de toekomst. Altijd dezelfde. Net als zijn zoon Yeshua. Hij is gisteren en vandaag dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. En als je dat tot je door laat dringen, dan kun je, ja, ik zeg altijd maar dan word je alleen maar stil. En dankbaar. Hij is en hij blijft trouw. Dat staat ook in de Berit Chadasha. Zelfs al zijn wij ontrouw, hij blijft trouw. En dan denk ik, wat hebben we toch veel reden om dankbaar te zijn. Om ons ook te verheugen. Dat hij altijd, maar dan ook altijd trouw is en trouw zal blijven. Wat hij ooit ook in u of in jouw leven is begonnen. Telkens lezen we van genade. Nou, we hebben het vanmorgen al een paar keer gehoord. Het volk is in de woestijn, op weg naar het land van de belofte. En als ze daar dan in de vlakte van Moab zijn, dan gaat Mozes opnieuw tot het volk spreken. En wat doet hij? Hij kijkt in eerste instantie terug. Hij kijkt terug op al die jaren dat ze gezworven hebben in die woestijn. En dan vertelt hij als het ware over hun ongeloof. We hebben het ook vanmorgen gelezen al. Hij kijkt in eerste instantie terug op de verspieders. Die 12 verspieders die de opdracht kregen om dat land te verkennen. Eigenlijk was dat helemaal niet nodig geweest, hè, om dat land te gaan verkennen. Want de eeuwige had daarvoor al beloofd, ik ga je dat land geven. Maar mensen kunnen soms zo wantrouwig zijn, ongelovig zijn. En ik zeg altijd maar, laten we maar niet wijzen met onze vinger naar dat volk. Want ik zeg altijd maar, ik ben zelf ook soms ongelovig. Ik vind het zelf soms ook moeilijk om voor 100% te vertrouwen. Dat je ongelovig bent. En daar schaam je dan ook wel voor. Want hij is trouw. En wat hij belooft, dat zal hij doen. Ik vond het zo mooi, dat lied wat we zongen. Ik kende het eigenlijk niet, maar daar staat wel in van. Wat hij belooft is, dat zal eens werkelijkheid worden. En dan denk ik, ja, dat zingen we. En dat is mooi om te zingen. Maar het is zo'n waarheid. En het is ook zo'n werkelijkheid. Wat hij beloofd heeft, dat zal hij doen. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Wat zeg ik? Je hoeft er nooit aan te twijfelen. Want hij belooft het en dan zal hij het doen. Nou, die hele geschiedenis van die verspieders. Dan gaan ze wel, want hij is dan wel zo bereid van, oké, als jullie dan zo ongelovig zijn, ga dat land dan maar weer verkennen. Ga dan maar weer kijken. Maar ik heb het je beloofd. Onthoud dat goed. En dan gaan ze. En we weten het, ze komen terug en ze zeggen, het is een goed land. Het is een mooi land. Ja, het land dat vloeit over van melk en honing. We hebben zelfs reuzen gezien. En dan komt dat afschuwelijke woordje eigenlijk, hè, dat maar. Ik heb het hier al eens eerder gesteld. In het Hebreeuws staat er dan Efeski. Efeski, dat betekent maar. Maar Efes betekent ook nul, niets. Dus als het ware zeggen ze van, het lukt ons nooit. Niets zal ons in staat stellen om dat land binnen te gaan. Want het volk is sterk, De steden zijn versterkt en ze zijn groot. Nee, dat lukt ons niet. Alleen Jozua en Caleb die zeggen dus, maar we moeten wel gaan. Waarom? Omdat de Eeuwige het ons beloofd heeft. En als mensen ook in uw omgeving over jezelf denken van, als hij u jou iets heeft beloofd of iets heeft opgedragen, dan mag je er zeker van zijn. Echt voor 100% zeker van zijn dat hij genade geeft, dat hij kracht geeft, dat hij wijsheid geeft, dat hij moed geeft, dat je het ook zult kunnen doen. En dan kun je met allerlei bezwaren komen, want de boze zit natuurlijk nooit stil. Het is vaak een geestelijke strijd. Die zal inderdaad zeggen, ja, dat zou een ander wel lukken, maar jou niet. Een ander zou dat wel kunnen, maar jij moet er maar niet aan denken. Want jou lukt dat toch niet. Dat is een leugen. Dat is zo'n grote leugen. Als de boze je wil doen geloven dat de Eeuwige bijvoorbeeld niet door jou heen kan werken, maar wel door een ander. En het is altijd dan door een ander, maar nooit door jou of door u. Een leugen. Wij kunnen dat land gaan innemen, want hij heeft het beloofd. En hij is trouw aan zijn belofte. Mozes die kijkt dus daarop terug. En waar kijkt hij nog meer op terug? Ook op zo'n dieptepunt in de geschiedenis van het volk. Als Mozes op de berg is, 40 dagen, 40 nachten. En hij krijgt daar de woorden voor het volk van de Eeuwige. Maar het volk in de vlakte daar, die worden onrustig en ongedurig. En dan gaan ze naar Aaron toe en zeggen, Aaron, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, we weten niet wat er van hem gekomen is. Hij is er niet en wij moeten toch verder. Dus maak uw goden voor ons. En dan Aaron die vraagt om het goud wat ze nog over hebben. Want ze hadden heel veel goud gegeven om de tabernakel te maken. Maar ze hebben nog goud en dat geeft hij. Dat geven ze aan naar Aaron en we weten het, hij smelt het en dat gouden kalf komt tevoorschijn. En daar juist daarvoor was dat trouwverbond gesloten. Hoogtepunt en dan een dieptepunt. Jullie zijn wel snel afgeweken van de weg die ik jullie geboden had, zegt de Eeuwige. Jullie hebben voor jezelf een gouden kalf gemaakt, omdat je ongelovig bent, omdat je mij niet vertrouwt. En dan wil de Eeuwige het volk vernietigen. Maar Mozes, het werd al gezegd, wat een leven heeft die Mozes gehad. Enorme hoogtepunten en enorme dieptepunten. Het begon al in het begin, dat hij eigenlijk niet mag leven van de farao. Die zegt, al die jongetjes van die Hebreeën, die moet je maar in de Nijl werpen, weg daarmee. Maar hij wordt in dat biezenmandje, letterlijk staat er, doodskistje. Heel mooi. In dat doodskistje wordt hij door de chaoswateren gered. Net zoals Noach in die grote ark, in die grote doodskist, ook door de wateren heen gered wordt. En hij wordt opgevoed daar aan het hof. En dan moet hij laten vluchten. Maar de Eeuwige roept hem, want die heeft een plan met zijn leven. Wat is het mooi om te weten dat het ook opgeschreven staat. Als de Eeuwige een plan heeft, ook met u, met jouw leven. Dan mag je echt ook weten, dat plan dat gaat door. Hoeveel hindernissen, hoeveel belemmeringen er ook zijn. Het plan met uw leven gaat door. Daar kun je weer dankbaar en stil voor worden. En zeggen van, inderdaad, altijd als hij zegt, ik roep jou. Ik roep je bij je naam. Ik ken je en ik heb je gekend. En ik ga jou deze talenten geven. Misschien maar 1, misschien wel 10, misschien wel 20, het maakt niet uit. Maar hij gaat met u, met jou aan het werk. Daar mag je zo zeker van zijn. En dat moet je door niemand laten roven. Zeker niet door de boze, maar ook niet door mensen. Maar zeggen van, hij heeft mij bij mijn naam geroepen. Ik ben zijn eigendom. En ik ga een weg met hem. En hij gaat een weg met mij. Denk altijd aan de belofte die je misschien jaren geleden gekregen hebt. Of misschien gisteren of vanmorgen. Maar weet, die belofte die zal eens werkelijkheid worden. Als Mozes terugkijkt op al die jaren in de woestijn, dan komen we telkens tegen rebellie. Denk aan Korach. Maar ook zijn zus Mirjam en zijn broer Aaron kwamen in opstand tegen Mozes. Denk aan het vele ongeloof wat er was en ongehoorzaamheid. Het was zo ontzettend moeilijk geweest zijn om dat volk te leiden. En rebellie, ongehoorzaamheid, ongeloof is uiteindelijk gif. Dat maakt een mens kapot. Dat wilde de boze ook al bij Yeshua, toen hij verzocht in de woestijn. Want dan zegt die boze tegen hem, als u de zoon van de eeuwige bent, hij trekt het al in twijfel. Als u de zoon van de eeuwige bent. Van, het kan ook best dat ik het niet ben. Of ik geloof, de boze wist maar al te goed wie Yeshua was. Maar hij trekt het in twijfel. En zo zal dit ook altijd in twijfel trekken als u geroepen bent door de Vader. Om een taak voor hem te doen. Wat is het tegengif op rebellie, ongehoorzaamheid en ongeloof? Ook dat hebben we vanmorgen diverse keren gehoord. Ik geloof dat het vooral is, Shema, Sma Israël. Hoor Israël, hoor huis van David, hoor huis van Aaron. En in Jesaja staat er dan, hoor hemelen en aarde. Hoor volkeren, de kring wordt steeds groter. Van inderdaad, van het volk daar in de woestijn, tot het huis van David, het huis van Aaron, dat kwam natuurlijk eerst, tot hemel en aarde, hoort alle gij natiën, want de eeuwige die wil spreken, hoor, hoor. En dan is het zo mooi, althans ik vond dat zo mooi, als we dat verhaal lezen in de Berit Gadesha, dan is Yeshua met twee van zijn discipelen, Jacobus en Johannes, op de berg. En daar verschijnen hem Mozes. Mozes is vertegenwoordiger van de Torah. En wie verschijnt er nog meer? Elia. En Elia is de vertegenwoordiger van de profeten. En dan zijn ze daar. En Jacobus en Johannes die vinden het zo geweldig. Die willen daar wel blijven. En die zeggen, zullen we tenten voor u opslaan? Nee, dat was niet de bedoeling. Er verschijnt een wolk. En een stem uit die wolk die zegt dan, dit is mijn zoon, de geliefde. En dan, hoort naar hem. Daar hebben we het weer. Horen, horen, horen. Daar gaat het in wezen altijd om. Eerst horen en dan gehoor geven aan die stem. Oftewel, gehoorzamen. Daar draait het altijd om. En dat is nou juist een van de meest moeilijke dingen voor de mensen, althans voor mij wel, om stil te worden. Ik doe het. Ik dwing me er als het ware gewoon toe. En het wordt steeds makkelijker als je bereid bent om het inderdaad te gaan doen. Maar ik weet het wel van jaren geleden, dan wilde ik dat ook, want ik wilde luisteren. En dat herkent u misschien wel. Dan dacht ik, oh ja, dit moet ik ook nog doen. Oh ja, ik moet dat nog doen. Oh ja, ik moet die nog bellen. En dan al mijn gedachten gingen overal heen, behalve naar hem. Maar je moet volhouden. Je moet nooit opgeven. Je moet doorzetten. En dan leer je het echt. Ik zeg wel, door geloof en geduld krijg je ook de belofte. Van, Vader, ik wil stil zijn. En hij roept je ertoe op. Ga nou eens even zitten. Laat nou al dat werk en al die dingen waar je mee bezig bent, eens even los. Doe dat nou eens. neem nou eens tijd voor mij. En begin eens gewoon om een paar minuten stil te zijn. Je kunt niet van jezelf verlangen dat je dat gelijk een half uur kunt. Zomaar een paar minuten stil zijn. En ik weet al, als ik zat, dan ging ik weer staan en dan moest ik dit weer doen. En dan moest ik de plant in mijn water geven en ik moest dit nog doen. Word nou eens stil van binnen. Stil. Dat hij kan spreken. Want u hebt ook de Heilige Geest. Als u een kind van de eeuwige bent, dan woont de Heilige Geest in je. En die neemt het uit Yeshua, Satan. En die verkondigt het u. Maar dan moet je wel stil worden. Want er zijn zoveel andere stemmen. Wat is er een lawaai in deze wereld? En wat wordt er veel gesproken? En wat wordt er veel geschreeuwd? En wat wordt er veel gezegd? En dan moet je als het ware dat overwinnen door stil, mijn ziel. Net als de psalmist. Wees nou stil. Want hij wil spreken. En ik zeg altijd maar, ja, als wij spreken, dan is de eeuwige zo beleefd dat hij zwijgt. Hij valt ons niet in de rede. Hij overschreeuwt ons niet. Maar als we stil zijn, dan kunnen we zijn stem verstaan. Ga eens zitten. Neem de tijd. En dan herinnert Mozes ook het volk daar bij de Horeb. Jeremia die noemt dat zelf de bruidstijd. Dat was zo'n mooie tijd. Toen gingen jullie achter mij aan. Weet je nog wel? Door die schelfzee, ja, die heb ik gespleten. Zodat je de droogvoetser heen kon. Ik heb wonderen gedaan. We zingen het altijd met de Torah-dienst. Al de wonderen die opgeschreven staan in de Torah. Ik heb jullie veilig aan de overkant gebracht. Ik heb jullie daar toen bij de berg gebracht. En ik heb gezegd dat ik jullie gekozen heb uit alle volken. Ik heb je gezegd, je bent een koninkrijk van priesters. Een heilig volk zijn jullie. Ik heb jullie mannen gegeven. Ik heb je water uit de rots gegeven. Ik heb je kwakkels gegeven. Ik heb zo voor jullie gezorgd. Het waren als het ware bruidsdagen. Het was zo goed. Jullie zijn mijn volk. De eersteling van de oogst. En dan zijn ze daar een poos geweest. En ze hebben daar genoten. Het was goed, het was fijn. En dan klinken die woorden. Oh, ja, het doet mij altijd weer wat. De woorden, raflachem. Het is genoeg voor jullie. Raflachem. Probeer het maar te onthouden. Raf betekent genoeg, veel. En lachem voor jullie. Het is genoeg voor jullie. Jullie zijn nu lang genoeg bij de berg geweest. Het is nu tijd om verder te trekken. En dan krijgen ze drie opdrachten. De eerste is, keer om. De tweede is, breek op. En de derde is, ga. Het leven gaat altijd door. Toen voor het volk daar in de woestijn. Ze moesten verder trekken. Het leven voor ons gaat ook altijd door. Ondanks ziekte, dood, fijne, mooie dingen, verdrietige dingen. Het leven gaat altijd door. Zij moeten ook verder. En dan mag je weten, omdat het leven doorgaat, dat hij er altijd bij is. Hij gaat met je mee. Daar, bij die berg, maar ook op de vlakte. En zelfs al gaan we door een dal van diepe duisternis, ook dan mogen we weten, hij gaat met je mee. Elke dag zorgt hij. Zoals het volk dus elke dag mannen kreeg, en wat mooi hè, de zesde dag een dubbele portie. Zodat ze op de Shabbat niet hoefden te verzamelen, maar genoeg hadden. Ook dat mogen wij weten. Zo zei Yeshua het ook al. Maak je nou toch geen zorgen voor de dag van morgen. Doe dat nou toch niet, zegt hij. Ik zorg toch voor je. Wat kan een mens aan zijn leven toevoegen? Wij weten niet wat er vanmiddag, vanavond, morgen gebeurt. Wij weten het echt niet. We kunnen wel plannen maken en dat mag ook natuurlijk. Maar we moeten altijd maar weer ons leven toevertrouwen aan hem. Maar ook al weten we het niet, één ding weten we wel. Hij belooft, Yeshua de Messias, ik ben met je al de dagen van je leven tot aan de voleinding der wereld. Het eerste was dus, keer om. Keer om. En wat ik zo mooi vond, ja, dat is toch het mooie van de taal weer. En ik ben helemaal niet zo goed in Hebreeuws, hoor. Ik wil dat heel eerlijk zeggen. Maar ik red me er wel een beetje mee in elk geval. Keer om. Dan wordt niet het meest woord wat het meest gebruikt voor omkeer, dat wordt niet gebruikt. Dat is het woord Yeshuv. We kennen dat wel, hè, van Teshuva. Althans, ik neem aan dat de meesten dat woord wel kennen, of in elk geval wel eens gehoord hebben. Teshuva. De 10 ontzagwekkende dagen. De dagen tussen Rosh Hashanah, nieuwjaar, en Yom HaKippurim, grote verzoendag. Dat zijn dan die 10 dagen, speciaal dagen, om ons te bezinnen op de relatie met de eeuwige, maar ook de relatie met elkaar. En dan weet ik natuurlijk wel, dat hoeft niet per se die 10 dagen, dat kan elke dag. Maar ik vind het zo mooi dat je juist die 10 dagen in het jaar daar speciaal bij bepaald wordt. Hoe is die relatie nu? Wat moet ik in orde maken? Moet ik iets in orde maken met hem? Heb ik dingen laten liggen? Maar ook met de mensen om me heen. Loop ik er misschien overheen en denk ik, ach ja, dat is al zo lang geleden. Nee, je moet ook de relatie met je naast in orde maken. En dan is het goed om zo die 10 ontzagwekkende dagen te hebben. En dan wordt het woord dus van shuv, teshuva gebruikt. Maar hier wordt er een ander woord gebruikt. En dat is het woordje fana. En dat woord betekent ook terugkeren of omkeren. Maar het betekent ook opruimen. En betekent ook stand houden. En het betekent ook de weg vrijmaken of de weg bereiden. De tekst uit Jesaja, die zult u ongetwijfeld wel eens gehoord hebben, dat Jesaja zegt, er wordt een stem gehoord in de woestijn. Bereid de weg van de eeuwige. En dan gebruikt Jesaja datzelfde woordje fana. Als het ware van, maak de weg klaar. Ruimte rommel op die er is, ga die weg terug en houd stand. Keer om. Dat is een van de kernwoorden die de profeten telkens gebruiken. Hosea, Jeremia, Zacharia. Telkens roepen ze het volk, de koning, maar ook de priesters op. Keer om. Ga of verlaat die weg waarop je bewandelt. Dat is een doodlopende weg. Dat is een dwaalweg. Dat is een heilloze weg. Keer om en ga weer op de weg van de Torah. Ga op de weg van de profeten. Ga op de weg die leidt ten leven. Keer om. Johannes de Doper, die haalt ook die tekst van Jesaja aan. En dan staat er weer datzelfde woord. Fana, keer om, ruimte rommel op en ga de weg. Horen en gehoor geven. En dan wordt dat volk opnieuw opgeroepen. En dan zeggen ze van, hoor het woord van de eeuwige. En wat staat er dan? Leiders van Sodom en Gomorra. Maar dat is toch wat? Want dat wordt gezegd tegen de leiders van Jeruzalem. Zo ver is het volk afgedwaald dat ze vergeleken worden met Sodom en Gomorra. Zo ver kunnen mensen afdwalen. De rug toekeren aan de eeuwige. Of soms zelfs hun nek, wat tot veel erger is, willen niks meer met hem te maken hebben. En dan zegt hij ook tegen die leiders, die als ware het volk moesten leiden op de juiste weg, maar die als ware hun eigen belang op de voorgrond stellen, dan zegt hij, we hebben het gelezen, hè? Ik heb genoeg van jullie brandoffers. Jullie reukwerk, het is mij een gruwel. Nieuwe maandagen, sabbatten, het bijeenroepen van de samenkomsten. Ik walg ervan. Ik verdraag het gewoonweg niet. Waartoe dienen jullie offers? Waarom doen jullie dat eigenlijk? Ik heb daar niks mee, zegt de eeuwige. Waarom niet? Ik wil je hart. Dat is altijd weer het verlangen. Ik wil jouw hart. Ik wil jezelf. Ik wil je wezen. Ik wil je helemaal. Ik wil niet alleen je mond. Ik wil niet alleen je handen of je voeten, maar ik wil je helemaal. Paulus die zegt later, wijd jezelf toe. Geef jezelf als het ware zo volkomen aan hem als een offer. Zoals Yeshua zich gaf aan de Vader als een volmaakt offer. Geef jezelf zijn want daar verlangt hij naar. En dan zegt hij ook, een rund kent zijn eigenaar en een ezel de voerbak van zijn meester, maar Israël kent mij niet. Mijn volk heeft geen begrip, geen inzicht. Dus de oplossing, het antwoord, reinig je. Doe die smerige dingen weg. Laat dat los en keer je tot mij. Want als je dat doet, zegt hij, dan komt weer die genade die door de hele schrift van Genesis tot aan Openbaringen doorloopt. Want ook in Genesis en Bereshit lezen we al van genade. Altijd weer opnieuw. Dan zegt hij, keer je om tot mij. Ja, dan is er uitzicht, dan is er hoop. Want al waren uw zonden als gelaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Keer om. De eerste opdracht, keer om. Maar dat is nooit voldoende. De tweede opdracht was, breek op. Nasa is dat. Nasa. En dat is zo mooi. Ik had het nog niet eerder zo gelezen. Maar weet je wat het ook betekent? Nasa. Opbreken. Een tentharing uittrekken. Een tentharing uittrekken van, we hebben gekampeerd als het ware bij de berg Horeb. Het is goed geweest, maar nu moeten we verder trekken. Nu moeten we opbreken. Nu moeten we dus de tentharing eruit trekken. Want we moeten verder naar het land van de belofte. Omkeren, opbreken, als het ware loslaten. Dat kan soms heel moeilijk zijn om dingen los te laten. Dingen die je koestert, dingen waar je veel aan gehad hebt, dat kan heel mooi zijn. Je kunt ook hele kostbare ontmoetingen met de eeuwige gehad hebben. Of met zijn zoon Yeshua. Dat is heel mooi. Maar Yeshua die zegt wel, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van de eeuwige. Mag je dan nooit terugkijken? Oh ja, natuurlijk wel. Mag je terugkijken? Mozes deed het ook. Je mag terugkijken op de mooie dingen. Misschien terugkijken op de fouten die je gemaakt hebt van, zo moet ik het nooit meer doen. Maar hij wil vooral zeggen, je moet nooit in het verleden blijven hangen. Je moet nooit als het ware leven met herinneringen van 10, 20 of 50 jaar geleden. Want we worden van dag tot dag vernieuwd. En elke dag opnieuw wil hij ons zegeningen geven. Elke dag opnieuw wil hij tot ons hart spreken. Daarom, breek op, laat los, laat achter je en trek verder. Het mooie is, als je op weg gaat, als je de boel achter je kunt laten, dan kun je als het ware ook je weer openstellen voor nieuwe ontmoetingen. Voor nieuwe dingen die hij tot je wil spreken. Nieuwe opdrachten die je misschien krijgt. Maar het is goed om te keren, om op te breken. En als derde opdracht was ga. En voor het volk was ga het land binnen en neem het in bezit. De belofte ooit aan Abraham gedaan, die staat dan op het punt om in vervulling te gaan. En je zou zeggen, na al die jaren van zwerven in de woestijn, dat ze stonden te trappelen om het land vloeiende van melk en honing binnen te trekken. Maar geen sprake van. Ze durfden eigenlijk niet. Ze waren best bang. Ze waren nog steeds ongelovig. Maar, zegt Mozes, doe het nou maar, want de eeuwige gaat voor je uit. Als je een opdracht gekregen hebt, een taak van de eeuwige, en je zegt, ja, ik wil het wel, maar ik zie er toch tegenop. Weet, hij gaat voor je uit. En hij is naast je, hij gaat met je mee. En hij is je achterhoede. Hij zal zorgen dat zijn belofte inderdaad werkelijkheid wordt. Ik ga met je mee. Maar ga, oftewel, zet een stap. Net zoals Abraham deed. Toen de eeuwige tegen hem zei, Abraham, verlaat je land, verlaat je familie, verlaat je het huis waar je uitkomt, verlaat uiteindelijk je eigen gezinnetje en ga naar het land dat ik je bieden zal. En dan staat er, en Abraham ging. Het is altijd een stap die je moet zetten. Ga. En Mozes, die kreeg de opdracht om naar Farao te gaan. En hij durfde helemaal niet. Maar uiteindelijk ging Aaron zijn broer mee. En dan gaan ze. En Jona kreeg de opdracht om naar Nineveh te gaan. Hij vlucht eerst, maar uiteindelijk gaat hij wel. Je kunt soms tegenstribbelen en denken van, maar dat vind ik te moeilijk. Vader, dat vind ik te zwaar. Dat durf ik niet. Maar ik weet, u gaat voor me uit. U gaat met me mee, dus ik zet een stap. En Yeshua die zendt zijn discipelen de wereld in. Ga in de wereld en verkondig het evangelie. Maar we kunnen het beste kijken naar hemzelf. Yeshua, die door zijn vader de wereld in werd gezonden. En hij gehoorzaamde. En hij ging de weg. Een ontzettend zware, moeilijke weg. Maar hij had maar één verlangen. En hij zei het ook. Vader, het is mijn spijs om uw wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil te doen. Dus ook voor het volk. Ga het land binnen. Doe dat. En ik wil ons met elkaar, mezelf inbegrepen, ga. Doe de opdracht die je gekregen hebt, of de roeping die je gehad hebt. Ik wil nog één ding tot slot vertellen, wat ik zelf heel mooi vond. En ik dacht, wat is die schrift, de nacht, de Berit Gadesha? Wat staan er toch een geweldige mooie dingen. Elke keer weer opnieuw dat je dingen mag gaan ontdekken. Toen Adam en Eva, het eerste mensenpaar, van de vrucht van de boom at, waarvan de eeuwige gezegd had, die mag je niet aanraken, daar mag je niet van eten. Nou, u kent ongetwijfeld dat verhaal. Men deed het wel, Eva, maar Adam uiteindelijk ook. En toen werden ze verdreven uit de hof. En toen plaatste de eeuwige ten oosten, even onthouden, ten oosten van de hof, plaatste hij de gerubs met een vlammend zwaard om zo de toegang tot de weg naar de boom des levens te bewaken. Het oosten. Nadat Kaïn zijn broer Abel gedood had, toen moest hij vertrekken, weg van het aangezicht van de eeuwige. En hij ging in het land Not, dat betekent zwerven, ging hij wonen in het land Not, ten oosten van Ede. En als we dan verder lezen, dan staat er op een bepaald moment, heel de aarde had één taal. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken, dat ze daar gingen wonen. En daar wilde men een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Ten oosten van de hof, de Gerus met het vlammend zwaard. Kaïn, ten oosten van de hof ging die wonen. Het volk ging ten oosten wonen om daar een stad en een toren te bouwen. En Abraham, die kwam uit het noordoosten, uit het oosten, uit Ur der Chaldeeën. En toen hij bij Canaan kwam, toen zette hij zijn tent op naar Bethel, naar het westen, en Ai naar het oosten. We zouden kunnen zeggen, Abraham, die liet Ur der Chaldeeën achter zich. Hij liet Babel, de torenstad, achter zich. En hij liet Ai achter zich. Ten westen Bethel, huis van de eeuwige. En Ai betekent puinhoop, chaos, wanorde. Zo zou je kunnen zeggen dat ook Abraham Ai, de puinhoop, de chaos, achter zich liet en zich richtte op Bethel, op het huis van de eeuwige. En nu is dat volk dus aan de overzijde van de Jordaan. En nu mogen ze vanuit het oosten dat land weer binnentrekken. Daar waar in het begin de Gerub stond met dat vlammende zwaard. En nu is de eeuwige weer zo genadig dat ze vanuit het oosten dat land binnen mogen trekken. En we zouden kunnen zeggen, met Abraham, met David, met de profeten, met de psalmisten. Eén ding heb ik van de eeuwige verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de eeuwige. Al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de eeuwige te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Het volk mocht vanuit het oosten het land binnentrekken. En het in bezit nemen. Om uiteindelijk op weg te gaan naar het huis van de eeuwige. Naar Jeruzalem. De stad van waaruit de Torah zal uitgaan. Maar het volk moest wel doen aan deze opdracht. En die opdracht die geldt uiteindelijk ook voor ons. Als we verder willen trekken. Keer om. Breek op en ga. Die opdracht is aan u, is aan mij, aan ons allen. Amen.